Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur alleen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 60, het tweede vers willen wij gaan zingen. Psalm 60, vers 2. Schriftlezing voor deze avond is uit Genesis 42, daarvan het eerste tot en met het 24ste vers. Genesis 42, vers 1 tot en met 24.
Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broeders, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen, onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land, hij verkocht aan al het volk des lands, en Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met het aangezicht ter aarde. En als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd jegens hen, en sprak hard met hen, en zeide tot hen: van waar komt gij? En ze zeiden: uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar ze kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had, en hij zeide tot hen: gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hem: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eenmanszonen, wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eenmanszoon in het land Kanaan, en zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend één uit u, die uw broeder halen, maar wees gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u is, en indien niet, zo waarachtig als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uw broeders gebonden in het huis uw bewaring, en gaat gij heen, breng het koren voor de honger uw huizen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde niet, en ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij de Bijbellezing over het leven van Jozef vervolgen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte. En dan bijzonder vers 9 tot en met vers 24. We lezen alleen nog het eerste en het laatste vers van de tekst. Vers 9. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Tot en met het 24ste vers, waar we van dezelfde Jozef lezen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Tot zover. We willen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, op deze door de weekse dag geeft u ons het voorrecht dat we mogen samenkomen rondom uw woord en rondom de oude geschiedenissen van Jozef. Wij hebben dat niet verdiend. Maar u brengt ons nog samen. Heere, geeft u dat wij daaronder mogen worden verbroken. En geef ons een diep besef van uw langmoedigheid. En van uw goedheid, die ook daarin tot uiting komt, dat u ons spaarde en droeg en hier bracht. Heere, wees niet zo tegenover ons dat u met ons handelt naar onze zonde, want dan kunnen wij voor u niet bestaan. Wij hebben ook vanavond zoveel dat tegen ons pleit. En zoveel, Heere, dat niet voor u kan bestaan, wil het ons alles genadig vergeven. En wil ons vanavond voorgaan met het licht van uw geest ook door deze schone, oude geschiedenis uit uw woord, die toch nieuw is, omdat ze geestelijk onderwijs bevat. En laat het, Heere, zo zijn dat deze oude geschiedenis vanavond nieuw voor ons mag worden. En dat we de lessen die erin liggen, vanuit het leven van Jozef allereerst, maar ook, en heel duidelijk vanavond, wanneer we in Jozef zien een heenwijzing naar de komende Christus, laten de lessen profijtelijk nuttig mogen zijn voor ons hart en voor ons leven. En dat kan alleen wanneer u door uw geest ons hart ontvankelijk maakt voor uw woord. Heren, dat hebben we zo nodig vanavond. Wij moeten het ook voor de Bijbellezing, voor het spreken en voor het luisteren, ten diepste belijden met een van uw knechten. Wij weten niet wat wij doen zullen. Wij weten niet wat we spreken zullen, of hoe we spreken zullen. Wij weten niet hoe we luisteren zullen, maar onze ogen zijn op u. En Heere, zou dat de gestalte mogen zijn van ons hart, zoals we hier staan of zitten. Laat onze ogen op u geslagen mogen zijn, om hulp en gunst van u te vragen, totdat u ook ons genadig zijt. U kent ons zoals we hier gekomen zijn en u weet van de zorgen die ons te neer kunnen drukken. Heere, zou u willen helpen. Zou u bijzonder willen denken aan hen die met ziekte, met onzekerheid over de gezondheid, met een ernstige kwaal te maken hebben. Wil u geven dat we u in al onze wegen mogen kennen, Heere. En dat omstandigheden van tegenspoed mogen worden geheiligd aan het hart, opdat we er geestelijk toch winst in mogen ontvangen. We bidden u in deze donkere dagen voor het kerstfeest, heel bijzonder ook voor onze eenzamen, voor de rouwdragenden. Heer, u weet wat er schuil gaat achter onze woorden, achter misschien een opgewekt gezicht. Kan zoveel verdriet, zoveel eenzaamheid, zoveel gemis schuil gaan. Wil u troosten, zoals u het alleen kunt. Wilt u denken aan hen die het psychisch moeilijk hebben en degene die om hen heen staan. Heren, ondersteun hen van omhoog. Wees met ons zoals we hier zijn in de omstandigheden van ons leven. Maar gedenk ons, Heren, ook in geestelijk opzicht. En als het vanavond gaat over de wijze waarop Jozef zich verhield tot zijn broers bij de eerste ontmoeting, dan ligt daar toch ook onderwijs in. En het zou precies kunnen vertolken hoe het op dit moment is in ons hart, in ons leven. Heren, willen u uw woord zegenen. En als we een vreemdeling zijn van deze dingen, als we het geestelijk onderwijs van vanavond niet verstaan, wil u ons er door uw geest dan toch van overtuigen dat het Bijbels is. En wilt u ons dan door uw geest brengen in het gemis, opdat we mogen zien en ook gevoelig mogen inleven wat we missen, opdat we zullen gaan zoeken bij u vandaan te ontvangen wat we niet kunnen missen. En dat is toch allereerst wat Jozef deed bij zijn broers. Maar Heere wil ook verder leiden. U kent ook degene die iets kennen van deze dingen. Wil u ze de weg verder laten zien. En zegen zo uw woord. We bidden u voor degene die hier graag wilden komen, maar die verhinderd zijn, of die om andere reden thuis meeluisteren. Bereid ook hen een zegen, Heere. We zeggen u dank dat u ons hier hebt willen brengen. Ook jongeren, jonge mensen onder ons, maar ook ouderen. U schenkt het dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Laat het aan het eind van de avond en boven alles in de binnenkamer onze belijdenis mogen zijn. Het was goed om aan deze plaats te zijn geweest, niet om een dominee, maar om uw woord en om de bediening van uw lieve geest. Heren, we bidden erom. We kunnen geen rechten laten gelden. We hebben het niet verdiend. Maar schenk het ons uit genade. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. En dat om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de lofzang van Maria. Het 5e, 6e en daarna het 3e vers. Vers 5, 6 en 3 van de lofzang van Maria. En er is 1 collecte bestemd voor de eredienst. Psalm 33, het tiende vers, willen wij na de Bijbellezing zingen. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Tiende vers van Psalm 33. Geliefde gemeente, hoe lang is het geleden dat Jozef zijn broers voor het laatst gezien heeft? Dan moet u zo in gedachten maar even met mij meetellen. Jozef was 17 jaar, dat staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Toen hij die dromen kreeg en vermoedelijk heel kort daarna is hij door zijn broers verkocht naar Egypte. 17 jaar. Hij is 30 jaar als hij door de farao uit de gevangenis wordt gehaald en verhoogd wordt als onderkoning. Dan zijn we dus al 13 jaar verder. Dan breken eerst 7 vette jaren aan, de jaren van overvloed. En Jozef maakt ze allemaal mee en hij vult de schuren in Egypte. En aan het einde van die 7 vette jaren zijn we dus al 20 jaren verder. En dan komen de magere jaren. En het eerste jaar komt en vermoedelijk pas na het eerste jaar wordt de honger echt sterk in Kanaan, zoals de geschiedenis het zegt. Dus dan zitten we al in het tweede van de jaren van overvloed. Dat betekent dus 22 jaar geleden. 22 jaar geleden dat Jozef zijn broers voor de laatste keer had gezien. En onder welke omstandigheden? Wel, dat was toen Jozefs handen gebonden waren. Toen hij achter een kameel voortgetrokken werd in de richting van het onbekende Egypte, waar hij als slaaf verkocht zou worden. Dat was toen Jozef heeft geroepen om genade tot zijn broers. En toen hij een beroep heeft gedaan, ongetwijfeld op het feit dat hij hun broer was. Toen Jozef nog één keer wanhopig heeft gekeken naar de gezichten van die 10 broers die daar stonden. Maar zijn broers hebben nors gekeken. En misschien omdat hun geweten ging spreken, hebben ze hun gezicht wel afgewend en een andere kant op gekeken. Dat was het laatste. 22 jaar geleden. Verkocht. En als Jozef dan na 22 jaren die broers ontmoet, waar denkt Jozef dan aan? Begin van onze tekstwoorden. Vers 9. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen, van zijn broers, gedroomd had. En u herinnert het zich wellicht nog. Die dromen die Jozef gedroomd had, die zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met onze dromen. Want onze dromen zijn vaak een wat verwarde verwerking van allerlei gebeurtenissen, korter of langer geleden. Maar de dromen van Jozef waren de openbaring, het spreken van God. In die tijd, de tijd van de aartsvaders, sprak God onder anderen door dromen. En dat geldt zeker voor die 2 dromen aan het begin van de geschiedenissen van Jozef. God had tot Jozef gesproken. En nu, bij die veelbewogen ontmoeting, waarbij allerlei indrukken en allerlei gevoelens om de voorrang hebben gestreden in het leven van Jozef. Nu denkt Jozef toch weer aan de woorden, aan de dromen, aan de openbaring van God. En hij plaatst die aangrijpende ontmoeting. Waarbij het zo is dat hij zijn broers wel kent, maar dat zijn broeders hem niet kennen. Hij plaatst heel die ontmoeting in het licht van het woord van God. Dat is een les voor ons. Want er zouden in ons leven ook aangrijpende, moeilijke ontmoetingen kunnen zijn. Gebeurtenissen in ons leven. Misschien wel van een paar uur geleden. Zo thuis of op het werk of waar dan ook. Maar de geschiedenis van Jozef leert ons. Jozef plaatste de ingrijpende ontmoeting met zijn broers in het licht van Gods woord. Toen gedacht Jozef aan de dromen. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Jozef mocht deze dingen plaatsen in het licht van Gods woord. Want dat is een zegen, een voorrecht. Als we de dingen in ons leven, moeilijk, onbegrijpelijk soms, toch mogen plaatsen in het licht van het woord van God. En dat vraagt om een biddende omgang met de schrift. Dat vraagt van ons dat we dat woord zullen lezen, zullen overdenken, maar ook zullen betrekken op het leven van alle dag. En ook op de ontmoetingen die we hebben. En tegen die achtergrond letten we dan op het optreden van Jozef, zijn houding tijdens de eerste ontmoeting na al die jaren met zijn broers. Dat schrijven we bij ons tekstgedeelte van vanavond. Jozefs houding bij zijn eerste ontmoeting met zijn broers. We letten op drie dingen. Allereerst ontmoeten we in onze tekst van vanavond een beschuldigende Jozef. Daar kunnen we niet omheen vanavond. Tot driemaal toe zegt Jozef het in andere woorden: gij zijt verspieders. Waarom doet hij dat? En wat voor lessen liggen daarin? In de tweede plaats ontmoeten we een beproevende Jozef. Vers 15 tot en met vers 20. Hierin zult gij beproefd worden, zegt Jozef. En hij zet zijn broers gevangen. En tenslotte ontmoeten we een bewogen Jozef. Vers 21 tot en met 24. En we lezen in het laatste vers: toen wendde hij zich om van hen af en weende in bewogenheid, in liefde tot zijn broers. Dus een beschuldigende Jozef, een beproevende Jozef, een bewogen Jozef in de eerste ontmoeting met zijn broers. Als we dan onze tekst verder gaan lezen, ja, dan valt ons allereerst wel op dat Jozef beschuldigende woorden spreekt. Vers 9. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen: gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Wat Jozef zegt, dat is eigenlijk: u bent spionnen. U bent gekomen om de grens van Egypte te bespioneren. U bent gekomen om na te gaan hoe u makkelijk het land kunt binnendringen, waar het land open ligt voor de vijand, waar het bloot is, waar het zwak is aan de grens, betekent het. Dat was een ernstige beschuldiging. Allereerst ernstig, omdat dat niet helemaal uit de lucht gegrepen was, want het was zeker in de tijd dat er in Egypte heel veel koren was en in de omliggende landen honger. Het was in die tijd inderdaad zo dat er vanuit de grenslanden van Egypte soms onverwacht, aanvallen werden gedaan op de grens om maar binnen te dringen in Egypte en om mee te profiteren van het koren wat daar gevonden werd. En daarom had men, zo zeggen de oudheidkundigen in die tijd, aan de oostgrens van Egypte een lange grensmuur gebouwd. Een muur zoals we die soms ook nog wel eens tegenkomen in de berichten in de krant. Een muur die mensen uit andere landen uit Egypte moest houden en wanneer ze toch wilden binnenkomen, ja dan moesten ze door bepaalde poorten die streng werden bewaakt. En als Jozef zijn broers dan beschuldigt van spionage, met andere woorden, waar die muur zwak is, daar komen ze naar kijken, dat komen ze onderzoeken, dan is dat vooral om deze reden ook een ernstige beschuldiging, dat spionage ook toen al een ernstig vergrijp was. Iets waarbij men de dood had te vrezen. Gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Waarom zegt Jozef dat? Is dat om wraak te nemen? Er zijn sommige bijbeluitleggers die zeggen dat. Jozef, hij zou hier wraak willen nemen. Vooral datgene wat zijn broers hem hebben aangedaan. Gemeente, laat zich niet indenken dat dat de reden is geweest. Allereerst niet, omdat als Jozef echt wraak had willen nemen, hij nog wel hele andere dingen had kunnen doen en zou hebben gedaan. Veel erger zijn broers had kunnen treffen. Maar vooral ook, als we letten op de houding van Jozef nog tijdens dezezelfde ontmoeting, en we hopen er in de laatste gedachte nog meer van te horen, Jozef is tot in het diepst van zijn hart bewogen met zijn broers. En hij weent. Hij weent tranen van liefde. Dus dat is het niet. Jozef wil geen wraak nemen op zijn broers. Weet u wat het wel is? Eigenlijk moeten we dan onze tekst maar verder gaan lezen vanavond. Als we dan zo verder lezen, als Jozef deze woorden heeft gesproken, gij zijt verspieders voor de eerste keer, wat gaan de broers dan doen? Vers 10. Ze zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen. Wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. Wat die broers gaan doen, dat is spreken. Wat die broers gaan doen, dat is iets vertellen van zichzelf. Wat die broers gaan doen, dat is iets vertellen van de waarheid. En dat is precies wat Jozef wil bereiken. Hij wil dat de broers de waarheid gaan spreken. Hij wil dat die broers al de waarheid gaan spreken over hun oude vader. Want Jozefs hart brandt natuurlijk om te weten of zijn oude vader Jacob nog leeft. Jozef wil dat ze de waarheid gaan spreken over hun jongste broer Benjamin. Jozef wil dat ze de waarheid gaan spreken over zichzelf. Dat ook. Dat vooral. En daarom komt hij met die beschuldigende woorden. Gij zijt verspieders. En dan gaan die broers spreken en ze zeggen, nee, mijn heer. Ze putten zich uit in beleefdheid, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. We zijn allen eensmans zonen. Daarmee bedoelen ze te zeggen, we kunnen nooit spionnen zijn, want we zijn 10 broers. Kijkt u maar goed, u ziet de gelijkenis wellicht. En als we echt zouden zijn gekomen om het land te verspieden, dan zouden we nooit met 10 broers tegelijk zijn gekomen. Daar zou onze vader ons nooit aan gewaagd hebben. Nee, we zijn niet gekomen om te verspieden, maar om voedsel te kopen. En dan zeggen ze in vers 11 daarbij, wij zijn vroom. Oprecht. Eerlijk. Betekent dat. En dan moet u eens even zien staan. Ruben. De oudste. Die zich vergrepen had. Aan een van de vrouwen van zijn eigen vader. En dan Simeon. En Levi. Die samen heel het stadje Sichem hadden uitgemoord. Mannen van geweld. En dan Juda. Die hoererij had gepleegd met Tamar. En dan al die andere broers. Gaat u ze maar na. 10 broers die hun eigen broer Jozef gewetenloos hebben verkocht. 22 jaar geleden als slaaf. Die hun oude vader hebben bedrogen. En die hun zonde hebben begraven in het graf van stilzwijgen. En ze zeggen, wij zijn vroom, we zijn oprecht, we zijn eerlijk. Wij komen niet om te verspieden, wij komen om voedsel te kopen. Het gaat ons er eenvoudig om in leven te blijven. Wat kennen de broers zichzelf nog slecht? Ik moet eigenlijk anders zeggen. Wat kennen de broers zichzelf nog niet? Wij zijn vroom. En daarom gaat Jozef verder. Vers 12. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Dus wat Jozef doet is, hij herhaalt de beschuldiging. Opnieuw met de bedoeling dat de broers de waarheid gaan spreken. Dat ze al de waarheid gaan spreken. Dat ze eerlijk worden. En dan gaan de broers verder spreken. Vers 13. Wij, uw knechten, waren 12 gebroeders. Eens mans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader. Doch de een, die is niet meer. Nu gaan de broers meer zeggen. Dat Jozef verder gegaan is met beschuldigen, om het maar heel eenvoudig te zeggen, dat helpt wel. Dat helpt in deze geschiedenis wel. Want de broers zeggen al meer dan dat ze zojuist hadden gezegd. Zojuist zeiden ze, we zijn 10 zonen van dezelfde vader. Nu zeggen ze, we waren met z'n 12. Onze vader had 12 zoons. 1 is er nog thuis, de jongste. Benjamin bedoelen ze natuurlijk. En 1 is niet meer. Merkt u hoe die broers tegen wil en dank door Jozefs beschuldigende woorden ertoe worden gebracht om in gedachten terug te gaan naar die ene aan wie ze nooit meer wilden denken. Die ene die ze hier ook niet bij de naam noemen. Die ene van wie ze hier ook niet precies zeggen wat er met hem is. Hij is er niet meer. En dwars door al die beschuldiging van Jozef heen, brengt God hen bij een zonde van 22 jaar geleden. Die zij hadden begraven. Waar zij nooit meer over wilden nadenken. Maar God leidt hen terug. En dan zegt Jozef het nog een keer. Vers 14. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Voor de derde keer beschuldigt Jozef zijn broers. Was die beschuldiging waar? Waren die broers verspieders? Letterlijk niet. Letterlijk kwamen ze inderdaad om voedsel te kopen. En toch begrijp ik de uitleggers wel van deze geschiedenis die zeggen, en wellicht dat u ze ook bijvalt als ze zeggen, ergens raakte Jozef toch de kern. Want wat is een verspieder? Iemand die met oneerlijke bedoelingen, op een oneerlijke wijze, een ander schade toebrengt. En was dat niet precies het beeld van de broers? Hadden ze niet op een oneerlijke wijze hun eigen broer verkocht? En hadden ze niet op een even oneerlijke, spionachtige wijze hun oude vader 22 jaren lang bedrogen? Was het voor een deel toch niet terecht dat Jozef hen verspieders noemde? Maar dan ga ik de lijn doortrekken, gemeente. Want steeds weer mogen wij, wanneer de Bijbel daar aanleiding toe geeft en wanneer dat ook verderop in Gods woord bevestigd wordt, de lijn doortrekken van de oudtestamentische Jozef naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. En ik geloof dat we het hier ook mogen doen. Als zondaren voor het eerst met hem in aanraking komen. Als mensen komen op de school van de grote profeet en leraar, is dan een van de dingen die hij, de Heer Jezus, doet, niet dat hij mensen ook gaat beschuldigen. En op Jozefs beschuldiging zouden we iets kunnen afdingen. We zouden kunnen zeggen, in de letterlijke zin waren de broers toch geen spionnen, geen verspieders. Maar als de Heer Jezus Christus in ons leven gaat beschuldigen, dan valt daar niets op af te dingen. Want hij spreekt altijd de waarheid. Heeft hij u beschuldigd? Wij hebben in de achterliggende weken en maanden in de gemeente stilgestaan bij de behandeling van Gods wet. En de bedoeling van de Heere met zijn geboden is naar voren gekomen. Heeft hij ons beschuldigd? Dat is niet alleen iets wat de Heere doet helemaal aan het begin. Om het zo te zeggen in de taal van onze tekst, bij de eerste ontmoeting tussen Jozef en zijn broers, als Jozef nog zo verborgen is voor zijn broers. Maar dat is toch ook iets wat de Heere steeds weer doet in het leven van de genade. Dat is toch ook iets wat de Heere doet in een week van voorbereiding. Dat hij zijn broederen beschuldigt. Als u dat in uw leven nu helemaal niet herkent, dan ligt er in onze tekst van vanavond stof tot vragen. En als u het wel herkent, hoor dan wat zijn bedoeling is. Want misschien dat er iemand vanavond zegt, o Heere, u beschuldigt me door uw wet. U beschuldigt me door wat er gezegd wordt in de preken. De ene na de andere beschuldiging komt op me af. En weet u, als dat bij mij gebeurt, en misschien dat u zegt vanavond, zo is het in mijn leven eigenlijk ook, als dat nou bij mij gebeurt, dan deins ik daarvoor terug. Dan ben ik geneigd om een schild in de hand te nemen. En als die beschuldigingen op me aankomen, dat schild op te heffen en die beschuldigingen af te laten ketsen. Want ik wil niet dat die beschuldigingen mij treffen. En toch, de geschiedenis van Jozef leert ons dat het zo nodig is. Als het nu in uw leven zo is dat de beschuldigingen op u afkomen, weet dan dat het de bedoeling van de meerdere Jozef is dat u al de waarheid zou gaan zeggen. Daar was Jozef op uit. Daarom beschuldigde hij zijn broers met de bedoeling dat ze zouden gaan spreken. Dat ze al de waarheid zouden gaan zeggen en daarom hield hij de beschuldiging ook aan. En als Christus, als de meerdere Jozef een zondaar beschuldigt, dan is het met de bedoeling dat zo'n mens voor hem al de waarheid zou gaan zeggen. Psalm 32. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En dan nog één ding. Weet u wat u niet vergeten moet? En dat wordt zo prachtig duidelijk in deze Jozefs geschiedenis. Als Jozef zijn broers beschuldigt. En nogmaals, ik zeg het heel voorzichtig, maar tot op zekere hoogte met een beschuldiging die niet helemaal opgaat. Want zo was het toch. Maar dan doet Jozef iets waarvan hij allang weet hoe dat ervaren wordt. Want hij had het zelf meegemaakt. Jozef was zelf door toedoen van zijn broers echt vals beschuldigd in het huis van Potifar. En hij was erdoor in de gevangenis gekomen. Jozef weet wat hij doet. En dat zou ik toch vanavond ook tot troost willen zeggen van mensen met een beschuldigd geweten onder Gods woord. Ik wil u geen troost geven, begrijp me goed, om het maar uit te houden in die beschuldigingen, want die beschuldigingen willen u uitdrijven. Die willen u uitdrijven tot de belijdenis van uw schuld en tot het erkennen van uw schuld voor het aangezicht van de Heere. Daar werkt de Heere op aan met zijn beschuldigingen. En het is een zegen, geliefde gemeente, en allen hier in ons midden, en degene die met ons meeluisteren, het is een zegen als je mag komen op de plaats waar je het niet meer achterhoudt, waar een mens stopt met vechten tegen al die beschuldigingen, waar ik het de Heere gewonnen ga geven en ga zeggen: Heere, ik kan er niets meer van afdoen. Zoals u het zegt, het is al de waarheid. En je, jonge vrienden, niets meer gaat verbergen van alles in je leven dat tegen God is. Je het allemaal voor hem gaat neerleggen en gaat uitspreken en gaat belijden. Wat is dat? Een goede plaats. Want daar wil de Heere verder werken. En als je er niet komen kan, doe maar een beroep op die meerdere Jozef, want hij weet wat hij doet als hij een zondaar beschuldigt. Hij weet wat hij doet en hij heeft er zijn bedoeling mee. Kind van God onder ons, misschien met veel bestrijding in de week van voorbereiding, de beschuldigingen komen op u aan. Laat het zo zijn dat u al die beschuldigingen maar eens voor de Heere gelijk gaat geven. Dat is toch de weg. Om de Heere in alles gelijk te geven. Om zijn wet in al zijn veroordelingen gelijk te geven. En voor de Heere neer te knielen. En voor de Heere in te vallen. En voor de Heere te buigen. Want aan de voeten van Jozef, als een mens buigt voor hem, valt het mee. Jozefs beschuldigingen zijn niet zijn laatste woord. Het is de liefde van Christus die hem ertoe brengt om altijd weer te beschuldigen. Jawel, maar om beschuldigde zondaren te laten zien op diegene die onschuldig zich beschuldigen liet en die de schuld van schuldigen wil wegdragen. Beschuldigende Jozef. In de tweede plaats een beproevende Jozef. We lezen verder in de tekst. Vers 15. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zou gekomen zijn. Zend één uit u, die uw broeder halen. Maar weest gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. Jozef reageert op die laatste woorden die zijn broers hebben gezegd. Wat ze hebben gezegd, we zijn met z'n twaalven, wij tienen, één is er niet meer. Eén, de jongste, is nog bij onze vader. Wel, zegt Jozef. Daar zal ik aan weten of u de waarheid gesproken hebt. Ik houd er straks 9 van u hier. Die zet ik gevangen. 1 van u mag terug naar uw oude vader en naar uw jongste broer. En dan moet hij uw jongste broer, en Jozef kent hem al. Het is natuurlijk Benjamin. Dan moet hij Benjamin hier brengen. En als dat gebeurd is, dan zal ik daaraan weten dat u de waarheid gesproken hebt. En als het niet zo is, dan bent u verspieders. Merkt u hoe Jozef zijn broers, gedreven door de liefde, en dat komt straks hopelijk nog meer uit, maar hoe Jozef zijn broers toch in de engte, in het nauw gaat brengen. Want al de waarheid hebben ze nog niet gezegd. Blijkbaar, gemeente, en ik kijk hier vanavond in een spiegel, blijkbaar zegt de mens de waarheid tegenover de meerdere Jozef niet zo snel. Maar Jozef gaat verder. 9 hier gevangen, 1 terug. Die broers zullen elkaar wel vertwijfeld hebben aangekeken. Want het was een beproeving waarmee Jozef tot zijn broers kwam. U moet zich dat even proberen voor te stellen. 9 broers in de gevangenis. 1 maar terug. Maar hoe groot, en dat zullen de broers zich wel afgevraagd hebben, hoe groot zou de kans zijn dat oude Jacob zijn jongste zoon er ook nog aan wilde wagen? Zou het niet heel goed te verwachten zijn dat Jacob zou zeggen, nou was ik er 1 kwijt, nu ben ik er 10 kwijt. En nou wil ik het in mijn oude dag maar meemaken dat deze 2 die de Heere me nog overgelaten heeft bij me blijven. Hoe groot was de kans dat Jacob Benjamin, zijn jongste zoon, zou meezenden? En ook, en dat zullen de broers ook bedacht hebben, hoe groot zou de kans zijn dat Jacob en Benjamin nog in leven waren, als de broers eerst weer terug moesten, zonder koren was de verwachting, en dan weer terug moesten naar Egypte? Zou het niet alles in de dood eindigen? Dat is de worsteling geweest van die broers, dat is de beproeving geweest. En als ze zo naar Jozef kijken, ja, dan herkennen ze hem niet, dan horen ze Egyptische woorden. Kijkt u maar in vers 15, het begin. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft. En dan aan het slot van vers 16, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. Jozef, hij maakt gebruik van echte Egyptische uitdrukkingen. Ik geloof met onder andere Calvijn en andere uitleggers dat we Jozef op dit punt als mens, ook als zondig mens, niet hebben te verontschuldigen. Jozef is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, zeker op verschillende momenten. Maar Jozef was wel een mens met gebreken. Christus niet, maar Jozef wel. En als Jozef hier zo voor het oog toch zweert bij de farao, zo waarachtig als de farao leeft, dan is dat toch wel een manier van spreken waarvan we moeten zeggen, zo had Jozef het niet moeten zeggen. Maar zijn bedoeling, en daar keren we dan naar terug, zijn bedoeling is duidelijk. Zijn bedoeling is heilzaam. Hij wil de broers brengen tot het erkennen, tot het buigen in waarheid voor hem. En daarom beproeft hij hen. En dan gaat de beproeving nog dieper, want dan lezen we in vers 17, en hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. Dus Jozef, hij heeft de lijfwachten een teken gegeven. En daar gaan ze met die 10 broers in de richting van, en zo noem ik het expres, des konings gevangenis. Daar worden ze in bewaring gezet, alle 10. Letterlijk staat er, hij bracht hen samen. Hij vergaderde hen 3 dagen in bewaring. Samen hadden ze Jozef verkocht. Samen hadden ze gezondigd. Samen hadden ze hun plannen gesmeed van moord. En samen zet Jozef ze gevangen. En dan zitten die broers daar zonder hoop. Want ze hebben wel iets gehoord van die vreemde, barse Egyptische vorst die harde dingen sprak. En ze hebben wel gehoord dat er misschien één van hen nog terug mag naar vader Jacob. Maar het lijkt alsof die Egyptische vorst toch weer veranderd is van plannen. Hij zet ze nu alle 10 gevangen. Alle hoop zou in de bodem zijn ingeslagen. De broers, beproefd in de gevangenis. En ze wisten toen ze de gevangenis ingingen niet dat ze er na 3 dagen weer uit zouden komen. Een diepe beproeving. En dan nog een keer diezelfde gedachte, gemeente. En ik hoop dat ik hem hier iets meer kan uitwerken. Als Jozef dat doet. Als hij zijn broers in de gevangenis brengt, dan mogen we opnieuw niet vergeten. Jozef wist wat hij deed. Want Jozef had zelf 3 jaar, misschien nog wel langer, in des konings gevangenis gezeten. Hij had gezeten in de boeien. Zijn persoon kwam in de ijzers, Psalm 105. We hebben het overdacht, een van de vorige bijbellezingen. Jozef wist uit ervaring wat het was om in de gevangenis te zitten. Jozef wist wat het was als alles donker is en als er geen hoop en geen uitzicht is. Jozef wist al deze dingen uit ervaring. En wat hij nu gaat doen, is zijn broers er een heel klein deeltje van geven. Niet om wraak te nemen, maar om ze uiteindelijk goed te doen. En Jozef had in deze zaak in ieder geval onschuldig in de gevangenis gezeten. Jozef was beschuldigd van overspel met de vrouw van Potifar. Maar hij had zich daar niet schuldig aan gemaakt en toch was hij gevangen gezet. Jozef, onschuldig in de gevangenis jarenlang, zonder hoop, zonder uitzicht. En nu de broers, die wel schuldig zijn, want ze hadden Jozef verkocht, 3 dagen in de gevangenis. 3 dagen in de benauwdheid. Trekt u de lijn opnieuw maar door. Als de Heer Jezus Christus mensen in de benauwdheid brengt. En dat doet hij toch ook als de grote profeet en leraar. Leest u de geschiedenis van Hiskia op zijn ziekbed maar eens. En laat u maar eens op u inwerken wat soms de psalmen spreken. David in psalm 51. En wat Paulus heeft meegemaakt in die 3 dagen in Damascus. Als u dat zo voor uzelf overweegt, dan moeten we toch zeggen dat Christus als de grote profeet en leraar zondaren in de benauwdheid kan brengen. Dat hij ze in de engte kan drijven. Maar net zoals het voor Jozef gold, geldt het ook, en in de diepste zin van het woord, voor de Heer Jezus Christus. Als hij zondaren in de benauwdheid brengt, dan weet hij wat hij doet. Dat weet hij omdat hij alwetend is. Dat weet hij als de alwetende God, maar dat weet hij ook uit ervaring. Want hij is zelf in de diepste benauwdheid geweest. En hij onschuldig. En alle beschuldigingen zijn op hem aangekomen. En alle benauwdheid is op hem aangekomen. Hij zegt het in de hof van Gethsemane, dat hij bedroefd en zeer beangst is. En als de Heere nu zondaren gaat onderwijzen, als hij ze laat zien wie ze zijn, als hij ze wil gaan brengen, heel eenvoudig, om het zo maar te zeggen, op de plaats waar ik al de waarheid voor God ga spreken, dan neemt hij, mag ik het vanavond zo zeggen, een heel klein snippertje van zijn eigen weg. En dat werkt hij uit in het hart van een zondaar. Dan komt het uit hem. En hij weet wat hij doet. Dan komt het uit zijn liefde voort. Professor Wisse heeft het eens prachtig gezegd. Het ontleedmes van Gods heilige wet. Dat mes, het is een heel scherp beeld natuurlijk, maar dat mes wat een zondaarshart doorboort. Zoals er staat in Handelingen 2, toen werden ze verslagen in het hart, doorboord, doorstoken staat er letterlijk. Dat is gedrenkt, zegt professor Wisse, in het borgbloed van de Heer Jezus Christus. Christus weet wel wat hij doet. En hij beproeft, maar met zijn heilige, met zijn liefderijke bedoeling. En dan geeft hij, en dat moeten we ook nog opmerken, dan geeft hij toch ook hoop. Afgelopen zondag heb ik daar nog iets van gezegd. Dat de Heere ook hoop geeft. Kijkt u maar, vers 18. En ten derde dagen, dat is in de Bijbel heel vaak de dag van de beslissing, de derde dag. Ik werk dat niet verder uit nu. U moet dat nog maar eens nagaan voor uzelf. Maar de derde dag, de dag van het keerpunt, de dag van de beslissing. Ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uwer broeders gebonden in het huis uwer bewaring, en gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uwer huizen, en breng uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. Prachtige verzen, waar Jozef een venster van hoop opent. En begrijpt u het goed, Jozef beproeft nog steeds. Maar hij opent ook een venster van hoop. Hij beproeft nog steeds, want hij laat weer dat woord vallen. Verspieders. Weer spreekt hij over de schuld van de broers. Of in elk geval, hij zoekt aansluiting, vers 19, bij wat de broers gezegd hebben. Wij zijn vroom. Als gij vroom zijt. Is dat zo? Jozef stelt als het ware een hartdoorzoekende vraag, maar hij gaat ook hoop geven. Hij maakt zichzelf nog niet direct bekend. Hij zegt nog niet, ik ben Jozef. Maar toch gaat hij wel op iets van zichzelf wijzen. Gaat u het maar na. Hij gaat vertellen dat hij God vreest. Slot van vers 18. Ik vrees God. Jullie zeggen wel, broers, dat je vroom bent. En ze waren het niet. Maar Jozef kon zeggen, ik vrees God. En de hoop voor die broers lag hierin dat ze hoorden. Die onbekende Egyptische heerser. In wiens hand ons leven menselijk gesproken is. Hij vreest God. En dan gaat Jozef nog meer zeggen, want u moet die woorden maar spellen. Dat hebben de broers natuurlijk ook gedaan. Die woorden gespeld die hier staan. Wat Jozef ook zegt en laat merken is, waar het hem om te doen is. Waar is het hem om te doen in zijn beschuldiging? Waar is het hem om te doen in die diepe beproeving? Waar was het Jozef om te doen toen hij zijn 10 broers opsloot in de gevangenis? Vers 18, doe dit, zo zult gij leven. Jozef is het er om te doen dat zijn broers zullen leven. Zijn naam is toch Savnat Paaneia, behouder des levens. En u ziet het ook nog een keer aan het slot van vers 20. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. Daar is het Jozef om te doen, dat zijn broers niet zullen sterven, maar leven. Dat ze het zullen kunnen zingen met die psalm die veel later gedicht zal worden. Ik zal niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor we zoveel heil verwerven, elk doen gadeslaan. Daar is het Jozef om te doen. En het laatste, ja, wat ook hoop wekt, dat is dan de veranderende omstandigheden. Want Jozef had gezegd, 9 mensen gevangen, 1 terug. Maar hier draait Jozef het om. Als u het goed leest, hier zegt Jozef, 1 blijft er gevangen, 9 mogen er terug met koren. Daar hadden die broers nooit meer op gerekend. Maar Jozef geeft ze koren. Hij zal ze nimmer omdoen komen. In dure tijd of hongersnood. Hij zorgt voor zijn broers. Al kennen ze hem nog niet. Al is de laatste waarheid nog niet boven gekomen. Maar Jozef zorgt al voor zijn broers. Hij geeft ze koren. En hij heeft hun leven op het oog. Hij heeft geen lust in hun dood. Wel, dat is precies wat de Heere doet. Dat is wat de Heere altijd doet als hij mensen, als Christus, als de grote profeet en leraar mensen gaat beschuldigen en in de benauwdheid gaat brengen. Dan geeft hij ze ook hoop. Maar nooit hoop op zichzelf. Altijd hoop op God. Hoop die buiten mij ligt in Hem. In Zijn bedoeling. Wat betekent dat, vraagt iemand wel, als u dan eens mag horen. Te midden van alle beschuldigingen en alle nood. Dat de Heere geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En dat woord, dat doet kracht. En dat woord, dat geeft hoop. Als u eens mag horen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik, zegt Paulus, de voornaamste ben. En u moet het zeggen, zo'n mens ben ik, Heere, zou het nou toch nog kunnen? Zou het nou nog kunnen bij u vandaan? Dat je hoop mag gaan oefenen en dat u het mag gaan zeggen, nu kan het nooit meer om mezelf. Maar het kan nog wel bij de Heere vandaan. Want aan de genade en aan de goedheid van de Heere ontbreekt het niet. De Heere opent een venster van hoop vanuit zichzelf. Dat ziet u in deze geschiedenis van Jozef ook. En dan het laatste. Een bewogen Jozef. Onze derde gedachte. Ik zou ook kunnen zeggen bewogen broers. Op een andere manier. Want daar gaat het eerst over. Het is zo heel opmerkelijk dat als Jozef dan enerzijds beschuldigd heeft, aanhoudend. En dat laatste wat ik u zojuist zei over de beschuldiging die hij aanhoudt over de verspieders, dat zie ik toch niet terug in vers 19 of 20. Dus een dominee kan zich ook een keer vergissen, dat moet ik terugnemen. Maar als Jozef toch aanhoudt in het benauwen. Hij heeft eerst beschuldigd, aanhoudend, dat toch wel, aanhoudend. 1, 2, 3 keer, begin van onze tekst, eerste gedachte. En heeft vervolgens die broers in de benauwdheid gebracht. En hij heeft toen ook na 3 dagen een venster van hoop geopend. Dan breekt er iets. In het hart van de broers. Want dan lezen we in vers 21. Toen zeiden zij de een tot de ander. Voorwaar, wij zijn schuldig. Daar worden de broers op hun plaats gebracht. Daar gaat er waarheid klinken in hun binnenste. Wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Dat is opmerkelijk, gemeente. De beschuldigingen en de benauwenissen en de beproevingen willen een mens in de engte drijven. Maar het is altijd weer de liefde van God die het hart laat breken. Gaat niet buiten de beschuldiging om. Gaat ook niet buiten de benauwdheid om. Maar het is de liefde van God die het hart doet breken. En u ziet er hier een afbeelding van in de geschiedenis. Wanneer brak het in het hart van de broers? Als dat venster van hoop geopend wordt. Ook al konden ze zoveel nog niet zien. Maar dan komen ze in de schuld. En dan hebben ze het niet meer over hun benauwdheid. Allereerst, al zeggen ze daar wel iets over. Maar dan krijgen ze oog voor de benauwdheid van hun broer Jozef. 22 jaar geleden. En dan zitten ze daar in één keer weer bij die put. Dan zien ze het weer. Toen onze broeder riep, toen hij smeekte om genade, toen hebben wij niet gehoord. En toen hebben wij gezondigd, wij zijn schuldig en hier bezoekt God ons vanwege onze schuld. En dan gaat datgene wat als afbeelding in de geschiedenis ligt en de leiding van de Heere in het leven van Jozefs broers eigenlijk een beetje door elkaar lopen, als ik het zo zeggen mag. Want dan zien we dat God deze wegen gebruikt om de broers ook echt bij hun zonde te brengen, ja, van 22 jaar geleden. Maar dat doet de Heere dus. Die brengt ook zonden terug van 22 jaar geleden. En hij maakt het tot schuld. En de broers willen er niets meer van af hebben. Wij zijn schuldig aan onze broeder. Niet meer die meesterdromer, zo hadden ze hem genoemd, maar nu is het onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen. Ze krijgen een oog voor de benauwdheid van Jozef. En weet u wat schuld wordt? En dat trof me eigenlijk heel erg bij de overdenking. Wij hoorden niet. U moet dat voor uzelf nog maar eens proberen te overdenken. Maar daar ligt een geweldige diepte in. De broers in de benauwdheid gebracht, jawel, maar oog voor de benauwdheid van Jozef en oog voor hun eigen schuld. Wij hoorden niet. Een tijdje geleden moest ik een oude dominee na een vergadering thuis brengen en in de auto spraken we zo wat over het wonder van genade, als de Heere gaat werken in een mensenleven. En het trof me dat hij toen tegen me zei: als de Heere dan echt gaat spreken en zijn woord doet kracht in je leven, dan worden alle keren dat je in de kerk zat daarvoor tot schuld. En wij hoorden niet. Want God heeft het al zo vaak gezegd. God had het al zo vaak gezegd. De Heer had al zo vaak geroepen en geklopt op de deur van uw hart. De Heer had al zo vaak gezegd: wend u naar mij toe en wordt behouden. De Heer had al zo vaak gezegd wie u was in uw schuld. De Heer had al zo vaak zijn wet verkondigd. Maar de eerste keer dat dat woord echt kracht doet, ja, dan bewondert u natuurlijk dat de Heere zijn woord kracht heeft laten doen, jawel. Maar dan word ik toch ook schuldig, omdat ik al die keren daarvoor nooit echt gehoord heb. En wij hoorden niet. Want dat is wat de broers zeggen. En dan staan ze daar of liggen ze daar voor Jozef die ze niet kennen met een verbroken hart. En Jozef, hij hoort het. Ik laat Ruben vers 22 nu maar rusten vanwege de tijd. Ik kan u wel zeggen, die verontschuldiging van Ruben, dat kan een mens in de weg zitten. Dat kan een mens geweldig in de weg zitten. Ruben, die zich nog iets beter voelt dan zijn andere broers. En die zegt: ja, zie je nou wel, ik had het al gezegd. Wat kan de Rubens gestalte, ook in het leven van genade, een mens nog in de weg zitten? Als die toch weer gaat proberen om zichzelf te verontschuldigen en zich te verheffen. Maar dan, en dat was het laatste waar ik nog op wilde wijzen, dan tenslotte die bewogen Jozef, vers 23 en 24. En ze wisten niet dat Jozef het hoorde, want er was een taalman, een tolk, tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Die paar woorden werpen precies het juiste licht over alles wat Jozef tot nog toe heeft gedaan. Want hij weent van liefde. Hij weent in bewogenheid over zijn broers. Hij weent als hij hun belijdenis hoort. En als hij hen hoort zeggen, terwijl ze denken dat hij het niet hoort: wij zijn schuldig. Jozef weende vanuit de liefde. En het was liefde die Jozef ertoe bracht om zijn broers te beschuldigen. Eenmaal, tweemaal, driemaal. Het is liefde als Christus een zondaar beschuldigen gaat op de school van zijn genade. Het was liefde die Jozef ertoe bracht om zijn broers in de gevangenis te zetten en in de engte te brengen en in te sluiten. Het is liefde als de Heere door zijn geest een mens in de benauwdheid brengt met de bedoeling om zo iemand al de waarheid te laten zeggen. Het is liefde als Jozef zich nog verborgen houdt, maar wel hoort wat zijn broers zeggen. Het is liefde als Jozef zijn broers iets gaat laten zien van wie hij is. Ik vrees God. En er hoeven er geen 9 te blijven, maar 1. En 9 mogen terug. En met koren, want ik houd u in het leven. Het is liefde van Christus. Van een wenende Christus. Als hij zondaren een plaats geeft op de school van zijn genade. Met eerbied gesproken, gemeente. Christus weent veel meer over uw zonde, als ik het zo zeggen mag, dan een zondaar die beschuldigd wordt en die voor de Heere mag gaan buigen. Christus weent veel meer dan dat een zondaar benauwd wordt. En hij weent tranen van liefde. Hij weent ook tranen van verlangen. Van verlangen naar dat moment dat hij zichzelf bekend gaat maken. En dat hij het gaat zeggen: ik ben Jozef. Hij weet wel wat hij doet. Ook in een week van voorbereiding. Hij weet wat hij doet. De liefde. En vanavond mag ik u nog een wenende Christus spreken. Een wenende Christus als de grote, meerdere Jozef op de school van vrije genade. Een wenende Christus over Jeruzalem. Dat ook, die het heeft gezegd. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kuikens, haar kiekens bijeen vergaderd. En dan moet de Heer Jezus het zeggen: doch gij hebt niet gewild. Vanavond een wenende Heer Jezus Christus. Hoe menigmaal, ook vanavond. En ik hoop dat mijn schamele woorden en mijn schamele gedachten iets hebben duidelijk gemaakt van de liefde van Christus achter al dat onderwijs. Een wenende Heer Jezus Christus die nog bijeen wil vergaderen, opdat u een plaats zou ontvangen aan zijn voeten, op zijn school. En mag ik het u dan in de liefde van Christus dringend vragen: waarschuwend vragen. En gij hebt niet gewild. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, dan zijn de woorden waar die we zojuist gezongen hebben, maar niet minder de woorden die we niet zongen. Hij zal hen nimmer omdoen komen, in dure tijd en hongersnood. Heere, geef ons te zien op die meerdere Jozef. Geef ons te zien op zijn wijze leiding. Win ons in voor zijn genade. En geef ons wat nodig is, Heere. In alle dingen. Bewaar ons als we naar huis gaan. Geef een zegen over de ontmoeting als we elkaar wellicht nog even ontmoeten zullen. Breng u ons de volgende Bijbellezing weer bijeen. Maar ook als gemeente aanstaande zondag. En Heere, laat ons geen vreemde blijven of zijn van het onderwijs van Jozef dat erop gericht is dat zondaren zouden leven en niet voor eeuwig zouden sterven. Hoor en verhoor ons in bidden en danken om Christus wil alleen. Amen. Van Psalm 60 zingen wij nog het derde vers. Geef Heere, opdat van angst en strijd het beminde volk moog zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand. Derde van Psalm 60.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.